Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van der Dussen voorgaat. Ik heb eerst een mededeling van een beetje een andere aard. Want er is een auto staat er buiten met zijn lichten nog aan. Dat is een Toyota met het kenteken 86 GV Gerard Victor LX Leonard Xantippe. Dus degene die dat bekend voorkomt. De sleutels zitten nog in de auto en de deuren zijn dicht. Een Toyota, ligt er nog aan. Ik hoor dat het al opgelost is, zie ik. Heel hartelijk welkom en vanzelfsprekend geldt dat welkom ook voor onze gasten. Heel fijn dat u er bent vandaag. We hopen dat u met ons een goede en gezegende tijd heeft. Daarnaast ook een hartelijke groet aan hen die deze bijeenkomst nu of later via het internet beluisteren. Mijn naam is Welmoet Lakenveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als u iets wilt vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Het is goed om te weten dat als u het fijn vindt, er persoonlijk met u gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden wil dat graag met u doen. Zij staan na afloop in de buurt van de piano en uiteraard zijn hier de gasten ook van harte welkom. De organist vanochtend is Erwin Vijfwinkel. De collecte is vandaag voor het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe. U zult daar straks nog meer over horen. Kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen bij elkaar. En dan een mededeling voor de mensen uit de wijk Veldhoven-Strijp. De geplande picknick van vandaag gaat helaas vanwege de verwachte weersomstandigheden niet door. Dan geef ik nu graag het woord aan Rolf Pelleboer. Hij zal iets vertellen over de open gemeenteactiviteit van aanstaande vrijdag.
Goedemorgen, dat is hem. Spiritualiteit, een zoektocht naar zingeving. Als je goed om je heen kijkt, dan barst het van alle mensen die van alles roepen over spiritualiteit. In ons eigen ziekenhuis zag ik laatst dat we in oktober ook met z'n allen onder leiding van de pastoris van het ziekenhuis een heel weekend daaraan kunnen besteden. In Soerendonk kwam ik laatst in de krant tegen, kon je ook iets doen met spiritualiteit. Kortom, christenen kunnen hierbij niet achterblijven om door te denken wat is nou het christelijke antwoord voor spiritualiteit. En aanstaande vrijdag, het is al 2 weken geleden ook hier naar voren gekomen, aanstaande vrijdag vanaf 7:15 hebben we hier weer een bijeenkomst over spiritualiteit. Via de EO is er een website www.jouwspiritualiteit.nl waarbij je gewoon voor jezelf kunt kijken van wat inspireert je nou het meest? Is dat nou meer dingen van de traditie, van symbolen en rituelen? Is dat nou meer als je in de natuur bent? Is het nou meer als je stil wordt? Nou, zo zijn er 9 talen zelfs van spiritualiteit die je voor jezelf kunt ontdekken. En het lijkt me geweldig om daar met onze gasten, met je buren, met de mensen, met wie je tennist, weet ik veel wat, daarheen te gaan. De datum voor het uiterste inschrijving is vandaag. We hebben besloten om dat iets op te rekken tot en met aanstaande woensdag. Dan kan onder leiding van Jacqueline Lanting, die doet het hele eetgebeuren. Die kan dan donderdag en vrijdag alles kopen en koken. Er zijn er al 6 gasten, dus er kunnen er echt nog meer bij. Ik stimuleer u allemaal om vandaag nog eens even hard na te denken en ook te bidden wie we eventueel nog zouden kunnen uitnodigen, zodat we aanstaande vrijdag een hele goede bijeenkomst hebben. Er zijn mensen die hebben ons gevraagd, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n avond? Nou, het beste is natuurlijk om gewoon te komen met uw gast, maar om u een beetje een gevoel te geven, het is dus een combinatie van eten, met elkaar praten. In dit geval vullen we allemaal onze spiritualiteitswijzer in. Dat is zo gebeurd, dat zijn 27 vragen. Dus dat heb je zo gedaan. En daarna is met Ad, die zal Josje Mees interviewen, wat haar Hoe zij voor haar spiritualiteit is. En het is tot in de loop van de avond, 9 uur, 9:30. En dan gaan we weer naar huis en dan ruimen wij de boel op. Om een beetje een gevoel te geven van hoe zo'n avond gaat. Nogmaals, van harte welkom met uw gast. Denk nog eens even heel hard na of dit is niet de kans is om uw buurman of weet ik het wie uit te nodigen. Dus van harte welkom. Dank u wel.
Ik vertelde net al dat er straks wat meer te horen zal zijn over het Bijbelvertaalwerk van Wycliffe. En daarom wil ik ook Nelis en Bianca heel hartelijk welkom heten vandaag bij ons. Heel fijn dat jullie er zijn. Vanmiddag is er een kinderpreesdienst waarin dominee Vervoorn van Maastricht voorgaat. Deze bijeenkomst begint om 4:30 en dus niet om 5:00 zoals gewoonlijk. Dus om 4:30. Daarbij zijn jong en oud van harte welkom. We zingen nu uit onze eigen bundel lied 59. En na Fotum en Groet zingen we psalm 149, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. We worden stil voor God. En nu noemen we de geprezen naam van God als de naam waarin onze hulp is. De naam van Hem die het heelal geschapen heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Vorige week vierden we Pinksteren. Ik wil nu een Pinkstergeloofsbelijdenis voorlezen. Om aan te geven hoe je de uitstorting van de Heilige Geest kunt vieren in de praktijk van het geloven. En als ik hem heb voorgelezen, die geloofsbelijdenis over Pinksteren, Dan zingen we gezang 239, vers 1, 3 en 7. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof dat Hij mijn vooroordelen kan afbreken. Ik geloof dat Hij de sleur kan doorbreken. Ik geloof dat Hij mijn onverschilligheid kan overwinnen. Ik geloof dat Hij mij vindingrijk in de liefde kan maken. Ik geloof dat Hij mij kan waarschuwen voor het kwaad. Ik geloof dat Hij mij moed tot het goede kan geven. Ik geloof dat Hij mijn droefheid weet om te buigen. Ik geloof dat Hij mij liefde voor het woord van God kan geven. Ik geloof dat Hij mijn minderwaardigheidsgevoelens kan wegnemen. Ik geloof dat Hij mij kracht kan geven in mijn lijden. Ik geloof dat Hij mij een broeder kan geven die mij steunt. Ik geloof dat Hij mijn wezen kan doordringen. Ik geloof in de Heilige Geest. En nu zal er een verhaal voor de kinderen verteld worden. En dat gaat Nel de Waal doen.
maar wij. ik heb een vraag voor jullie. Wie houdt er van verrassingen? Ik zie al een paar vingers, ja. Heel hoop meisjes, een paar jongens. Ja. Wat is een verrassing eigenlijk? Wie wil daar iets over zeggen? Kom ik straks weer terug.
Als iemand jarig is bijvoorbeeld, dat je een cadeautje voor diegene heeft en dat weet die niet.
Ja, je weet het nog niet. Dat is een verrassing, hè? Ja. Wat is er zo leuk aan een verrassing dan? Is dat leuk dat je het nog niet weet? Ja? Ja, dat maakt het leuk? Ja? Oké. Wanneer, wie kan er eens een hele leuke verrassing opnoemen eerst? Maaike.
Bijvoorbeeld een verrassingsei, want daar zit altijd een verrassing in.
Wie weet er nog een leuke verrassing?
Ik had voor mijn verjaardag een politie voor gekregen.
En wist je dat al?
Want ik had het al gevraagd.
Oh, je had hem al gevraagd, maar dan weet je nog niet of je hem krijgt. Het is toch nog een beetje een verrassing. Ja.
Maar toen ik jarig was en toen had ik een cadeautje en ik wist helemaal niet wat erin zat. En dat was gewoon een doos met klei. Toen dacht ik, waar zijn de vormpjes nou? En toen pakte ik het volgende cadeautje uit en daar zaten de vormpjes in.
Helemaal goed. Dat was een verrassing dan, hè? Ja, ja, heel goed. Een verrassing kan ook inderdaad zijn, kan zijn dat je het helemaal niet had gedacht. Dan zeg je ook, dat is een verrassing. Daar had je helemaal niet aan gedacht. Heel leuk is dat. Er zijn ook nare verrassingen, dat is ook waar. Maar daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het vandaag over leuke verrassingen. Nou hadden we een verrassing, is een soort cadeautje. Nou heb ik hier een cadeautje. En ik had al een beetje gespeurd bij jullie namen wie er pas jarig geweest was. Nou is er pas een jarige geweest, die is er jammer genoeg niet. Dus ik geef het aan iemand anders, die het misschien ook leuk vindt om een verrassing uit te pakken. Stef, jij bent wel gauw jarig, hè? Ja, hè? Komende maand, hè? Wil jij hem uitpakken? Ja? Kom maar eens even hier. Denk je dat je dat al kan? Zo even omdraaien, dan kunnen de andere kinderen het ook zien. Er zit een hele grote strik op, hè? En een mooi papier. Zullen we er een schaar bij pakken? Ja, zou dat helpen?
Ja.
Knippen we gewoon het lint door. Hè? 1, 2. Gaat wat sneller. Dankjewel. Jullie hebben eigenlijk nu een dubbele verrassing dan. Jij bent gauwjarig en je hebt pas een broer gekregen. Hè? Ja. Was dat ook een verrassing?
Ja.
Ja? Oh, was dat nou?
Een boek.
Weet je ook wat voor boek?
Nee.
Zal ik het zeggen?
Dat is de Bijbel.
Dat is de Bijbel. Ja. Weet je wat? Die Bijbel, daar zitten ook heel veel verrassingen in. Want daar staan heel veel mooie verhalen in. Hele mooie verrassingsverhalen. En zal ik jou wat zeggen? Deze Bijbel, met al die mooie verhalen, daar ga ik nu een verhaal uit vertellen. En dan geef ik jou straks nog een pakje voor jouzelf. Een verrassing. Zullen we dat doen na het verhaal? Ja? Oké. Want het verhaal van vandaag, wat in deze Bijbel staat, waar nog heel veel meer verhalen in staan, maar dat weten jullie natuurlijk al lang, is ook eigenlijk een verrassingsverhaal. De Heere God die houdt ook heel erg van verrassingen. Als wij denken, het zal wel zo gaan. Of als wij denken, ik zou dat zo doen. Doet God het weer net even anders. Net weer zoals wij het niet dachten. Of zoals wij het niet zouden doen. Of zoals wij het niet hadden verwacht. In de toegangspoort van de tempel zit een man. Geef me alsjeblieft wat geld. Geef me wat geld. Ik heb nog wat nodig. Die man die zit daar heel vaak. De mensen die vaak in de tempel komen, die kennen hem wel. Die man is verlamd. En dat is hij altijd al geweest. Zo is hij geboren. Hij kan niet lopen. En daarom kan hij ook niet werken. En daarom zit hij in die toegangspoort van de tempel. Elke dag brengen vrienden of familie hem daarheen. En dan zit hij daar en hij houdt zijn hand op om geld te vragen van de mensen die langskomen, zodat hij eten kan en drinken kan kopen. Op een dag komen er ook twee mannen langs die naar de tempel gaan. En dat zijn Petrus en Johannes. Kennen jullie die nog? Discipelen van de Heere Jezus, hè? Ja, die gaan ook naar de tempel en ze komen ook langs die verlamde man. En de man houdt zijn hand op en hij zegt, geld, alstublieft, heeft u wat geld voor mij? En Petrus kijkt de man aan en zegt, geld heb ik niet voor je, maar wat ik wel heb, dat geef ik aan u. En dan geeft hij die man een hand, niet om zijn hand te schudden, maar om hem te helpen om op te staan. Om op te staan als je verlamd bent? Huh? Maar de man die voelt dat zijn voeten sterk worden en zijn enkels en zijn benen. En Petrus helpt hem overeind en hij merkt dat hij echt kan staan. En ook dat hij een stap kan doen en nog een stap kan doen en dat hij echt kan lopen. Dat is bijzonder, want dat heeft die man nooit gekund. En niet alleen lopen, hij is zo verbaasd en zo blij dat hij begint te dansen van blijdschap. Petrus zei er wel bij, toen hij hem hielp. Ik zeg je in de naam van Jezus Christus, sta op en loop. Petrus heeft het niet zelf gedaan, dat kan Petrus niet, hè? In de naam van Jezus. En die man begint te dansen en hij zegt, dat heeft God gedaan. Jezus heeft mij weer beter gemaakt en hij is zo blij. En de mensen die daar lopen en die op weg zijn naar de tempel, die zeggen, is dat niet die man die altijd daar in de poort zat? Ja. Nee, zegt een ander, dat kan niet. Die is verlamd, die kan helemaal niet lopen. Maar het is hem echt. Ja, zegt een ander, ik zag het. Die twee mannen daar, die waren bij hem. En die zeiden, sta op en loop in de naam van Jezus. Zij hebben dat gedaan. En er komen steeds meer mensen om Petrus en Johannes heen. Ze kunnen niet eens verder lopen. En ze zeggen, hoe kan dat? En ze willen horen wat er is gebeurd. En dan begint Petrus te vertellen. Petrus zegt, de Heer Jezus, die kennen jullie toch nog wel? Die gekruisigd is, een poosje geleden. En die toen gestorven is, maar hij is weer opgestaan uit de dood na 3 dagen. En hij wil al jullie zonden vergeven. Als je dat zegt tegen de Heere God, wil hij jullie vergeven. En terwijl Petrus daar staat te praten, komen er opeens mannen het plein oplopen die heel boos zijn. Ze duwen alle mensen opzij en ze komen voor Petrus en Johannes staan en ze zeggen, waar zijn jullie mee bezig? Jullie mogen niet over Jezus praten. En ze laten Petrus en Johannes vastpakken en die moeten mee naar de gevangenis. Morgen zullen jullie hier meer van horen. Die priesters die zo boos zijn, die willen niet dat Petrus en Johannes over de Heer Jezus praten. Ze zeggen, Jezus, dat is voorbij. Die is gestorven en er zijn toen wel rare dingen gebeurd, maar daar willen we niks meer over horen. En dan gaan ze bij elkaar zitten met nog een heleboel andere mannen. En dan gaan ze vergaderen, gaan praten over wat ze met Petrus en Johannes aan moeten. Wat zullen we gaan doen met ze? Als we ze nu heel erg straffen, dat kan denk ik niet. Want al die mensen hebben gezien dat ze iemand beter hebben gemaakt. Die kan nu weer lopen. Daar is iedereen natuurlijk heel blij mee. En als we ze dan nu gaan straffen, dan krijgen we al die mensen over ons heen en die worden dan heel boos op ons. Nee, dat kan niet. Weet je wat? We gaan ze verbieden over Jezus te praten. En als ze het toch doen, dan krijgen ze hele erge straf. Misschien als ze dat horen, worden ze bang en zullen ze wel stoppen om over die Jezus te praten. De volgende morgen worden Petrus en Johannes weer uit de gevangenis gehaald. De mannen van die hoge raad, want zo heet die hele groep met mannen, 70 mannen, die hebben wel gemerkt dat Petrus en Johannes helemaal geen wijze, knappe, geleerde mannen zijn die heel lang in boeken hebben gestudeerd, maar dat ze toch heel veel over Jezus weten. Nog wel veel meer dan al die wijze mannen bij elkaar. Dat vinden ze wel heel wonderlijk. En ze hebben natuurlijk ook gezien dat die verlamde man weer beter is. Dus ze zien wel dat er bijzondere dingen gebeuren. Wonderen. Maar ja, hoe dat dan met die twee moet. En dan zeggen ze tegen Petrus, hoe kan het dat jullie die man hebben beter gemaakt? Wie heeft jullie daar de kracht voor gegeven? Nou, dat antwoord weet Petrus meteen. Dat heeft Jezus gedaan. Jezus die jullie hebben laten kruisigen en die toen gestorven is. Maar hij is na 3 dagen weer opgestaan. De baas van de Hoge Raad wordt boos. Nou heeft hij het alweer over die Jezus en weer over dat kruisigen en opstaan. Hou je mond, zegt hij tegen Petrus. Ik wil er niks meer over horen. Als jullie nog over Jezus praten, krijgen jullie hele erge straf. En dan zegt Petrus, wie moeten wij nu meer gehoorzamen? U of de Heere God? Ik kan mijn mond helemaal niet houden over de Heer Jezus. Daar wil ik over blijven vertellen. Hou op, zegt die baas. Jullie moeten nu naar huis gaan en denk erom. Als ik het nog 1 keer over hoor. Of als ik mensen hoor die over Jezus praten die bij jullie horen. Die krijgen ook straf. En met al die dreigende taal stuurt hij Petrus en Johannes naar huis. En Petrus en Johannes die vertellen er thuis over wat er is gebeurd. Dat ze de man hebben genezen in Jezus naam. En wat er toen allemaal gebeurde. En dat ze niet meer over Jezus mogen praten. Dat ze dan hele erge straf krijgen. En wat denk je? Zou nu iedereen gauw zijn mond houden over Jezus? Er gebeurt juist iets heel bijzonders. Steeds meer mensen gaan praten over Jezus. Steeds meer mensen willen bij Jezus horen. En die groep wordt steeds groter en groter. En die gaan samen bidden, bij elkaar komen, avondmaal vieren. En dat wordt een hele grote groep. En dat noem je de gemeente van Christus. Die blijven bij elkaar komen. En die groeit en die groeit. Ook al zeggen die boze mannen, je mag niet meer over Jezus praten. Dat is ook alweer anders dan wij zouden denken, hè? We hebben geen kinderlied, volgens mij. Nee, hè? Nee. Dus kinderbijbelgroep 1 mag naar boven. En kinderbijbelgroep 2 mag in de kerk blijven. Ja? En dan mag Stef nog even bij mij komen. Ja?
Ik heb ook een verrassing voor u. U hoeft na de dienst niet te gaan zitten. Want Nelis en Bianca zullen hun presentatie niet geven na de dienst, maar in aansluiting aan een korte preek. Want het thema van deze dienst, Gods woord in je eigen taal, gaan wij met z'n drieën neerzetten. Ik preek over Handelingen 2, de eerste 13 versen. En daarna geven zij de uitwerking daarvan in Kameroen aan u te zien. Laten we bidden. En daarbij ook aan alle jongeren denken die hun kamp hebben. Heere God, wij danken u dat u ons wilt verrassen met wat in de Bijbel staat. En we bidden u dat dat ook steeds weer gebeurt. Dat we dankzij de Heilige Geest ook bij het Bijbel lezen uit de sleur wegkomen en uit de onverschilligheid getroffen worden door de onverwachte wendingen die u met mensen gaat. En wil ons zo aanspreken. We bidden u voor een goed jeugdkamp. We bidden u voor al diegenen die hier niet zijn, maar met wie we ons verbonden weten. Wilt u ons allemaal rijk zegenen, om Jezus wil. Amen. Ellen Meijer gaat de tekst voorlezen, dat is Handelingen 2, vers 1 tot 13. En ik heb haar gevraagd om het te doen uit Nederlands meest invloedrijke vertaling, de Statenvertaling. En om u te helpen om goed daarnaar te luisteren, heb ik met de Beamers afgesproken dat u geen visuele ondersteuning krijgt.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij alle eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet allen deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen, een iegelijk, in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parten en Meders en Elamieten, en de inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijns.
Dankjewel, Ellen. Als u iemand hoort zeggen: ik word beroerd, wat denkt u dan dat er gebeurt? Ziek. En Ellen las voor dat de gehele menigte beroerd werd. Werd die hele menigte op dat moment ziek? Nee. Wat betekent het dan? Aangedaan, aangeraakt. Er kwam emotie in hen. Mijn vader en moeder kregen toen ze trouwden een trouwbijbel in deze taal. En als zij lazen de hele menigte werd beroerd, dan hoefden ze niet te denken: oh wacht, het is niet zus, maar het is zo. Dat was hun taal. Maar als wij zeggen: ik word beroerd, zeggen we wat anders. Zeggen zometeen de mensen van de kinderbijbelklas niet: iegelijk is aanwezig. Het is voorbij, dat woord. En als mijn vader en moeder hun trouwbijbel lazen, vonden ze het gewoon. Zo is taal. Taal leeft taal verandert. En wij kunnen zeggen, dit wat Ellen leest is niet meer onze taal. Ik heb ooit eens van iemand de vraag gekregen die een brief had geschreven. Joh, wil jij me eens doorkijken en geef eens wat tips, wat vind je daarvan? Dat ijverig gedaan, die brief doorgelezen. Ik dacht van nou, ik zal er werk van maken. Ik heb eens een zin omgezet. Nog eens een woord vervangen. Nog is het anders gezegd. En hard werken dacht ik, nou, dat is een mooie brief geworden. Teruggegeven. Ik zei, nou, wat vind je ervan? Degene die hem had geschreven, las hem door, legde hem weg. Ik zei, is het niet goed? Nou ja, zei die andere, het zal wel goed zijn. Het zijn mijn woorden niet. Dit is mijn brief niet meer. Taal zegt iets over jouzelf. En daarom is het zo buitengewoon dat in Handelingen 2 drie keer staat dat de mensen de apostelen hoorden spreken in hun eigen taal. En nu uit de vertaling die al heel wat meer onze taal spreekt, de Nieuwe Bijbelvertaling, in vers 6. Ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. En dan in vers 8. Hoe kan het dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? En dan nog een keer in vers 11. Wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Waarom is dat zo nadrukkelijk hier gezegd? Omdat dat niet alleen maar een talenwonder is, maar omdat het ook een wonder is van Gods persoonlijke benadering. Nu hoor ik het in mijn eigen taal. Nu zijn het mijn woorden. Nu komt het dichtbij. Misschien kon ik het eerder al wel snappen, maar nu wordt het van mezelf. En daarom is dit het visitekaartje van de Heilige Geest. De brug slaan, dat doet hij. Hij komt naar je toe. Hij brengt het woord van God en hij brengt Jezus Christus en de grote daden van God naar jou toe. Zo dat ze van jou worden. Zo dat je zegt, nu spreken ze mijn taal. En dat is veel meer dan, nu snap ik het. Dat is zoveel als, nu komt het mijn hart binnen. En daar zit liefde van God in. Daar zit de moeite van God in. God die de moeite doet om naar ons toe te komen. Vergelijk het eens met de Koran. Vertalingen van de Koran is eigenlijk nep. Ze zijn er wel, maar ze gelden niet. De Koran is en blijft een Arabisch boek. Jij moet naar het Arabisch toe. Wil je hem echt kunnen lezen? En de Heilige Geest zegt, nee, ik kom naar jullie toe. Daar zit de liefde van God in. Hij zegt, blijf maar jouw eigen dialect spreken. Ik kom naar jou toe. En ik spreek mijn evangelie in jouw eigen taal. En daarom is het Nederlands Bijbelgenootschap driftig bezig om na de Nieuwe Bijbelvertaling nu een Bijbelvertaling op de markt te brengen die voor mensen is die, zeg maar, ja, niet heel veel verder geleerd hebben na de basisschool. Die zeggen, ja, ik vind dit nog wel hele moeilijke taal. Dicht bij de mensen brengen. Dit is in zekere zin een uniek wonder. En in zekere zin is het een voorbeeldwonder. Uniek omdat dit nooit meer gebeurd is. Ook niet bij de latere tongentaal. Dit dat alle mensen in al die verschillende moedertalen de apostelen hoorden, uniek. En tegelijk is het een voorbeeldwonder. Een voorbeeld voor hoe de geest het wil. Het was toen hoofdzakelijk inspiratie. Het is tegenwoordig hoofdzakelijk transpiratie. Transpireren. In mijn eigen taal zweten. Heel veel zweten. Om mensen de Bijbel te brengen in hun eigen taal. Toen ik in jullie land was, Nederlands en Bianca, heb ik af en toe mij echt afgevraagd: is al dit geploeter en gezweet, zijn al deze offers die zoveel mensen hiervoor brengen, zijn die het waard? Wat een investering! Al die mensen gaven zelf het antwoord, ongevraagd. Oh, zeiden ze, we moeten ontzettend zweten en zwoegen, maar het is zo waard. Als jij wist wat er gebeurde als mensen in hun eigen taal het horen. Jullie zullen het ons gaan laten zien, zometeen. Veel transpiratie, maar het is de moeite waard, omdat het Pinksterwonder gewoon doorgaat. Het is een wonder dat God naar ons toe komt en tot ons spreekt in onze eigen taal. Ik heb Lili gevraagd, Lili Boyendombe, onze zuster, om nu in haar taal hetzelfde stukje te lezen. Zondag aan zondag wil ze in onze Nederlandse kerk met onze met haar Nederlandse broeders en zusters het evangelie horen en delen. Ze zal het nu lezen in haar eigen taal. Datzelfde Handelingen 2, vers 1 tot 13. En als Lili klaar is met lezen, dan zingen we gezang 314.
Bonjour. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants, sorry. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble dans le même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme si le vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à de flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient: ces gens qui parlent ne sont pas des Galiléens. Comment se fait-il alors que chacun de nous les attend parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent de pays des Pathés, des Médis et des Lans. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Les Phrygies, les Pamphyliens d'Égypte et de la région des Cyrènes en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous entendons tous parler dans nos diverses langues de grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient des croyants en disant, « Ils sont complètement ivres. »
Merci, Lily. Dank je wel.
Woord is aan Nelis en Bianca van den Berg, kastelein.
Dominee van der Dus heeft net in een aantal woorden heel mooi aangegeven wat onze motivatie is. En dat is de liefde van God dicht bij de mensen brengen. En dat is ook een thema wat in het woord van God heel helder wordt neergezet. Niet alleen in handelingen, maar ook op andere plaatsen. En wij dachten daarop door te bouwen doordat ik zal daar een kader aan geven. En Bianca zal dan voorbeelden geven uit de praktijk van alle dag. Zoals wij die meemaken in Cameroen. Met ook wat plaatjes erbij. Maar daarvoor wil ik eerst met u lezen twee versen uit 1 Korinthe 13. Dat is het hoofdstuk van de liefde. En dan denk je, wat heeft dat nou met bijbelvertaalwerk te maken? Maar het gaat om het blijvende. Wat willen we nou uiteindelijk bereiken? En ik wil voor u lezen 1 Korinthe 13 vers 12 en 13. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. En Paulus praat hier dus over kennis. En de Bijbel lezen, dat heeft alles te maken met kennis. Met het doorgronden van wie God is. Dat is wat we met de theologie doen. Maar hij geeft tegelijkertijd ook de beperkingen van kennis aan. Het is op dit moment nog een wazige spiegel. Nou proberen wij met vertaalwerk die wazige spiegel een klein beetje helderder te krijgen. Maar het blijft een wazige spiegel. Uiteindelijk blijft het een weergave, voor zover wij het kunnen snappen hier. Intellectuele kennis is uiteindelijk niet genoeg. Het gaat om relatie. Het gaat erom dat mensen geraakt worden. En dat raken, dat is dus iets heel erg relationeels. Dat is wanneer God spreekt tot het hart van mensen. En daarvoor komt God dus, zoals dominee van Dussen net ook aangaf, heel dichtbij. Hij spreekt de taal van de mensen. Hij wil ons kennen, stond er. Dan zal ik gekend zijn. En zal ik volledig kennen. Kennen is iets anders dan kennis. Kennen is relationeel. En vaak blijven wij hangen op intellectuele kennis. En in Kameroen zien we dat nogal veel sterkere mate gebeuren. Op het moment dat de Bijbel wordt voorgelezen in een vreemde taal, kunnen mensen misschien een deel daarvan snappen. Maar dat raakt hen helemaal niet. Je stapt de kerk uit en eigenlijk ga je door met je dagelijks leven. En dat zien we in de praktijk ook gebeuren. Mensen passen het niet toe. En daardoor blijft de kerk hangen op een enorm oppervlakkig niveau. En dat is in wezen de uitdaging voor ons allemaal, maar zeker in landen als Kameroen en Afrika, waar het woord van God nog niet echt tot hun hart spreekt. De uitdaging hebben we allemaal. Heeft de Bijbel ons hart geraakt? Is het echt het vlees geworden woord van God geworden voor ons? En als dat gebeurt, dan ontstaat er iets anders. Dan ontstaat er een relatie die gebaseerd is op geloof, hoop en liefde. En die drie wil ik even wat als kader aangeven voor onze presentatie. En de eerste is geloof. Geloof is gebaseerd op vertrouwen. Geloof is dat je weet dat je de ander volledig kan rekenen op de ander. Dat we kunnen rekenen op God. Dan kan je de geloofstap nemen. En een voorbeeld van iemand die weet dat hij volledig kan rekenen op God is een vriendin die van ons, die wij hebben in Kameroen, die is geraakt is door het woord van God. Zij leest de Bijbel in eigen taal. Dus in wezen de enige Bijbel die ze kan lezen, want ze spreekt alleen maar Bamoen. Nee, ze spreekt wel wat Frans, maar ze leest alleen Bamoen. En zo goed als kwaad communiceren wij in het Frans met haar, maar de Bijbel leest ze en die is helemaal stuk gelezen. In het Bamoen, dat is de enige taal die ze kan lezen. En Bianca wil daar iets van laten zien. Of vertellen.
Ja, zij heet mama Pauline. En ze komt wel eens langs. En dan vertelt ze weer eens wat er gebeurd is. En soms zit het mee en soms zit het tegen, zeggen wij wel eens. Maar bij haar, nou, het zit zoveel tegen. Dan denk je van, nou, die is al lang depressief in een hoekje gaan zitten. Maar elke keer, ze krabbelt er elke keer weer bovenop. En dan elke keer komt ze weer en dan zegt ze, moet je nou eens horen wat God nou hier voor me gedaan heeft. En hoe die me geholpen heeft. En hoe die me hieruit gered heeft. En wat die nou hier gedaan heeft. Nou, ik zou een hele lijst echt kunnen opnoemen van alles. Maar dat doe ik niet. Maar de laatste tijd kwam ze een keer bij me en zei ze, van nou, vanaf 10 januari zit ik in de gevangenis. Ik zei, nou waarom dat dan? Nou, haar man, haar ex-man, die dus nog een moslim is en zij is tot geloof gekomen, die heeft van alles geprobeerd om haar naar beneden te duwen. Nou, het laatste wat hij bedacht heeft is dat zij weer terug moet komen en zijn vrouw moet worden. Na 20 jaar. Ze zegt, nou, dat nooit. Nou, dan ging ze de gevangenis in. En ze zegt tegen mij van, nou is goed hoor, als God mij daar wil hebben, dan ga ik toch de gevangenis in. Ik neem mijn Bijbel mee en ik ga daar evangeliseren. En dan zit ik daar voor God. Als dat zijn plan met mijn leven is, dan ga ik met een vrolijk hart de gevangenis in. En uiteindelijk kwam ze via een politiecommissaris, waar ze ook zei van, nou, ik ga niet geld betalen om eruit te komen, als dit Gods plan is voor mij. En die politiecommissaris wist niet wat hij hoorde. En is in het proces door allerlei vragen die hij aan haar gesteld heeft ook nog tot geloof gekomen. En nou ja, dat was niet het einde van alle problemen, maar ze is niet in de gevangenis gekomen. En achteraf daar denk ik toch ook wel blij mee.
In onze presentatie ziet u soms wat plaatjes. Die hebben niet altijd direct met wat we vertellen te maken, maar het is achtergrondmateriaal. En soms zie je deze soort taxis langskomen met spreuken erop. Jezus is het antwoord in dit geval. En dat heeft zij in haar leven heel sterk ervaren. Mama Pauline is een voorbeeld voor ons. Als je niks meer hebt, waar is je geloof dan uiteindelijk op gebouwd? Veel van onze collega's zijn in vergelijkbare omstandigheden, vaak ook lopen ze vast. Dan gaat het ook vaak heel moeizaam. En Ad, die gaf daar net al iets van aan. Die spanning van, is het het waard? Die vraag die wij onszelf ook regelmatig stellen. Waar doe je het allemaal voor? En misschien is het leuk als je daar nog even een paar dingen over kan zeggen, wat je zelf gezien hebt toen je daar was.
Ik zag twee dingen. Ik zag mensen die er enorm voor gingen. Met een motivatie. En een inzet. En een blijdschap. En een betrokkenheid op God en zijn koninkrijk. Waar ik ontzettend warm van werd. Ik had dat ook wel verwacht. Ik wist dat ook wel. Dat mensen die zo in Afrika bezig zijn, die uitstraling hebben. Maar het was ook weer zo. Daarom is voor mij zo'n reis niet enkel iets betekenen voor mensen, maar zeker ook dat ik zo ontzettend veel van hen ontvang. Het tweede wat ik zag was mensen. Mensen die heel moe waren. Mensen die, denk ik, af en toe over hun grenzen waren heen gegaan. Mensen die eerlijk aan elkaar en aan mij vertelden dat het af en toe niet leuk meer was. Mensen die zwak waren. Mensen die verschrikkelijk eraan toe waren om opgebeurd te worden. En die ervoor gingen zitten. En die zeiden van, en nou moet jij ons maar eens vanuit de Bijbel gaan opbeuren. Want dat hebben we nodig. En dat was mijn aandeeltje. In een flink aantal sessies. Met een enorme concentratie op het evangeliewoord. Waarbij af en toe ook de zakdoeken tevoorschijn kwamen. Omdat mensen geraakt werden juist op die zwakke plekken. Hebben we met elkaar ons laten opbeuren door God. En toen zag ik een avondmaalstafel op Goede Vrijdag. Wat een avondmaal hebben wij daar gevierd.
Opgebeurd worden door het woord van God. We hebben dat enorm gewaardeerd toen dominee van der Dussen bij ons was. En dat gunnen we juist die mensen om ons heen ook. Want daar gaat het om. Als mensen vastlopen, dat het woord van God hen raakt. En heel vaak is het woord van God op dit moment nog als dat cadeautje wat een van de kinderen dus vanmorgen kreeg. Ik weet niet of je zijn gezicht hebt gezien. Ik zat vrij vooraan, dus ik kon het zien. Hij dacht van, oh, ja, wat moet ik hier nou weer mee? En vandaar dat hij ook een ander cadeautje kreeg aan het eind. Nou, heel vaak is het woord van God voor de mensen in Kameroen eenzelfde soort verrassing. Een verrassing waar je eigenlijk niks mee kan. En wat ons, de uitdaging is voor ons, om het een verrassing te maken die echt een verrassing is. Maar ze echt zeggen van, hé, dat is een verrassing. Nou, Bianca wil daar iets van laten zien op het moment dat wij die verrassing gaven bij de Normande mensen. Een paar maanden geleden, toen de vertaling in het Nieuw Testament af was.
Dit is dat Normande Testament, Nieuwe Testament. Dus het is net dit jaar klaargekomen. Ik zal het zo meteen wel op de piano leggen. Kunt u eens kijken, want u kunt het niet lezen. Maar je kunt misschien woorden herkennen erin. Het is ook een ander schrift. Dus, maar ik ga iets anders vertellen over Jambetta. Dat is een taal, naburige taal aan de Normande taal. Dus terwijl u de plaatjes ziet van een groot feest over Normande, waar het Nieuwe Testament dus aan de bevolking aangeboden wordt, vertel ik u over Jambetta. 30 jaar geleden was daar een zekere meneer Bolioki, die wij nu nog steeds kennen. En die besloot met Pasen een stukje voor te lezen over de kruisiging van de Heer Jezus in Jambetta. En dat was toen de eerste keer. En terwijl die daar aan het voorlezen was, merkte hij dat het in de kerk steeds stiller werd. Het geritsel, rumoer werd minder. En toen hij uiteindelijk dan bij de kruisiging aan was gekomen, was het doodstil in de kerk. En na de dienst kwamen er een aantal oudere vrouwen naar hem toe met tranen in hun ogen. En die zeiden, waar heb je dat verhaal vandaan? We wisten niet dat er iemand was die zoveel van ons hield, dat hij voor ons wilde sterven. Waarom hebben wij dat nooit eerder gehoord? Toen zei hij, ja maar, en hij pakte zijn Franse Bijbel, want dat is dan de taal die ze anders spreken. Hij zei, kijk, hier staat het, aan het eind van Johannes. Dat lezen we ieder jaar met Pasen. En ze zeiden, we hebben dat verhaal nooit eerder gehoord. En dat is dus zo, dat is waarom we het doen. Omdat mensen, als ze in hun eigen moedertaal horen wat ze eigenlijk al veel vaker gehoord hebben in een andere taal, dan pas komt het hun hart binnen. En dan pas weten ze van, oh, dit is voor mij bedoeld. En niet iets wat je in de kerk laat en op maandag ga je in je eigen normale taal met het gewone leven door.
En uiteindelijk gaat het niet om wat je hebt, wat je ermee doet. En dat is wat we willen zien gebeuren met de Bijbel. Het tweede thema is hoop. Hoop blijft, staat er. Drie dingen blijven, geloof, hoop en liefde. Nou, dat hoop blijft is interessant, want je zou zeggen dat in de hemel geen hoop meer nodig hebt. Dan weten we alles al, waar moet je dan op hopen? En ik weet ook niet of dat wat daar precies mee bedoeld wordt. Maar ik denk dat het te maken heeft, is dat hoop zo fundamenteel is voor ons leven. Wat blijft echt staan als alles om je heen wegvalt? Dat is de hoop dat er iets beters aankomt. En die hoop in het christelijk geloof is niet van dat je hoopt dat het zo is, maar dat je het zeker weet. Nou, dat geeft je de moed om door te gaan. En zoals al gezegd is, dominee van de Dussenzijl, het is grotendeels transpiratie tegenwoordig voor ons. Hard werken. En je zag het op de plaatjes, 20 jaar, 25 jaar kan het duren voordat zo'n Nieuw Testament af is. En het resultaat is vaak niet meteen zichtbaar. Zelfs als die vertaling er is. Want dan is er een overgang nodig waar mensen zeggen van, hé, wat ga ik daar nou mee doen? Want ik ben het niet gewend de Bijbel te lezen in mijn eigen taal. Maar uiteindelijk kan het niet anders dan dat dit de wereld verandert. Als God tot mensen spreekt in een taal die ze begrijpen, dan verandert dat hen. Dan krijgen ze hoop. En dan gaan ze ook hun leven praktisch veranderen. En we hebben een vriend, die hebben we ook samen met dominee van der Dussen bezocht. Okay. hadden we al gezegd. Even wat plaatjes laten zien. We hadden een vriend, Roger Nupayu. En daar zijn we samen op bezoek gegaan. En die vertelde dat, die legde dat nog een keer mooi uit. Dat uiteindelijk we samen in een lange termijn ervoor moeten gaan om de wereld te veranderen. En dat is zelfs verder dan alleen geestelijk. Op het moment dat mensen zich gewaardeerd voelen, als God dicht bij hen komt, dan hebben ze het vertrouwen om door te gaan. En er wordt ook wel eens gezegd dat geen land zich ontwikkelt op basis van de taal van iemand anders. Als je kijkt van wat zijn de landen die in ontwikkeling doorgaan, dat doen ze op basis van hun eigen cultuur, hun eigen basis. En daar kan je op voortbouwen. En geestelijk gezien is dat ook zo. Als je je geloof baseert op het geloof van je ouders en daar verder in de praktijk jouw eigen geloof niet wat van maakt, dan valt het uiteindelijk weg. En als een hele kerk zich baseert op het geloof van het Westen, dan wordt de kerk weggespoeld als er tegenslag komt. En uiteindelijk is dat waarom Bijbelvertaling zo belangrijk is, dat het bij de mensen zelf komt. En dan veranderen de dingen. Nou, vaak is dat voor ons nog hoop. De zekerheid van de dingen die je nog niet ziet. En daar willen we iets van vertellen over het Bafut-gebied. Waar we pas ook zijn geweest.
Ja, in feite was dat het begin van deze maand. Het leven gaat wel snel. Maar Bafut viert dit jaar, heeft twee verschillende jubilea te vieren. Namelijk dat het 100 jaar geleden is dat daar de eerste zendingswerkers kwamen. Dat het evangelie in Bafutland kwam. En het is 10 jaar geleden dat het Nieuwe Testament vertaald werd en aan de mensen werd gegeven. En we zien dus duidelijk dat in deze laatste 10 jaar, nu de mensen zelf de Bijbel kunnen gaan lezen, dat er veel meer frictie is en problemen tussen de Fon, dat is dan de koning vandaar, en het koningshuis en de christenen. En ja, op de plaatjes ziet u allerlei dingen voorbij komen. Als het donkere bos, toen we zongen van het duister van de wereldnacht. En dat begint, toen dacht ik daaraan. Dat bos heeft ook zo'n, ik leg het er een beetje in, maar het heeft ook zo'n duistere uitstraling. En er zijn allerlei, daar is het op de achtergrond trouwens. Daar mag niemand komen. Het is helemaal taboe. Als je daar komt, dan word je waarschijnlijk doodgemaakt. Maar in elk geval, alles zit vol met rituelen. En dat speelt daar ook gewoon. Het sfeertje hangt er. En daar moeten we dus de mensen uit proberen te halen. Proberen om ze, en daar houden we ook hoop voor, daarom zeggen we dat ook hier. Dat ze doordat ze de Bijbel lezen, kunnen inzien van nee, dit is niet waar we een slaaf van willen zijn. We willen hier uitkomen. We willen God volgen. En een grote baken van hoop is dan dominee Astana, die op deze foto staat. Een kerkleider, hoog in de hiërarchie van de kerk, die uit dit gebied komt. En die zich samen met SAL daar ook inderdaad voor in wil zetten. Om de Bijbel bij mensen te krijgen en daardoor mensen die steun in de rug te geven die ze nodig hebben. En we zijn heel enthousiast dat er in deze zomer, in juli, zijn we van plan om met onze organisatie en alle kerkleiders uit Kameroen, dus echt wel 100 of zo, ik weet echt niet zoveel, die komen allemaal bij elkaar om dan een goed plan in elkaar te zetten van hoe krijgen we de Bijbel bij de mensen. Want wij zelf als zendingsorganisatie alleen, wij kunnen het nooit redden.
Als je dat heilige bos ziet, dan is er wel iets om over na te denken. En hoe doorbreek je die taboes? En dat is de kracht van het evangelie. Maar wel de kracht van de evangelie in eigen taal. 100 jaar in een vreemde taal was niet genoeg. Hopelijk kunnen we nu verandering zien. Uiteindelijk stond in 1 Korinthe 13 dat het belangrijkste de liefde is. Dat is natuurlijk het ultieme kennen. Waar God heel dichtbij is gekomen door de Heilige Geest en zijn liefde, zoals dominee van der Dussen ook aangaf, symbolisch liet zien door de taal van mensen te spreken. Dat is ook ons doel voor de mensen in Bafut. In Nomande. In het Maka, waar wij zelf vroeger gewerkt hebben. En dat is ook wat ons voortdrijft. Na 15 jaar in Kameroen te zijn geweest, houden we nog steeds van dit werk. En dat is best wel bijzonder, want je hebt heel veel momenten dat je het even niet meer ziet zitten. En Nederland is een stuk comfortabeler, laat ik je dat wel zeggen. En het lukt ook niet altijd om liefde op te brengen voor de mensen om ons heen. Want ze zijn best wel irritant, ze hebben namelijk een andere cultuur. Dat betekent dat herrie geen probleem is. Dat betekent dat ze van het verkeerde eten houden. Dat betekent dat ze compleet anders met geld omgaan. En dat geld vragen geen enkel probleem is en terugbetalen maakt ook niet uit. Ja, dat zijn dingen waar je als tegenaan loopt. Meer mijn probleem dan hun probleem, want zij doen gewoon wat in hun cultuur normaal is. Maar dan loop je vaak in vast. En uiteindelijk is het alleen door God lief te hebben en zijn liefde te ervaren dat je die liefde door kan geven aan anderen. Als je dat jezelf probeert, dan lukt het niet. Liefde voor anderen is het gevolg van zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem. En daarom was het ook mooi wat dominee van der Dussen zei in die Pinksterbelijdenis. Dat de geest ons vindingrijk maakt in de liefde. En wil dan nog even wat dingen over ons werk laten zien. Waar wij onze liefde voor ons werk uiten door de mensen om ons heen.
Ja, dus je ziet een aantal foto's van ons waar we dan zoal mee bezig zijn. Nelis is nu de directeur van de afdeling Kameroen. En daar kan hij heerlijk zijn ei kwijt. Waar hij houdt van beleid uitstippelen, mensen motiveren, mensen meekrijgen. Maar ook om ze met een positief gevoel bij hem weg te laten gaan als hij een slecht nieuwsgesprek heeft moeten voeren. Dus hij staat nogal eens voor de groep om ze aan te moedigen en allerlei officiële dingen te doen. En ik zelf ben eigenlijk uit het training department waar ik eerst zat, waar ik cursussen schreef. Er was een hoge nood op de afdeling personeel. En ik was er een beetje naartoe gegroeid. En je moet eigenlijk zo zien dat als je man directeur is, dat is een beetje zoals de dominee. En dan heb je de dominees vrouw. En je komt in een soort positie terecht. En mensen komen naar je toe. En ik voel me nog erg jong, maar ik ben daar 15 jaar geweest. Dus veel meer dan de andere mensen. Dus dat kwam eigenlijk zo'n beetje bij elkaar. En ik moet zeggen, ik zei altijd van, nou nee, ik ben hier voor Kameroeners. Ik hoef niet zo mee te werken met al die Amerikanen. Maar ik vind het heerlijk. Het is net of God mij nu een nieuw richting uitstuurt. Van nou, nu ga je eens even al die medezendelingen helpen. Bemoedigen, uitnodigen voor een kopje thee, praten, bidden, luisteren, huilen. Al dat soort dingen. En doe het met erg veel plezier. En al die mensen wonen dus verspreid daar over Kameroen. Het is niet een heel duidelijk plaatje, maar dan zie je het. En dan hierna komen nog een paar plaatjes van onze kinderen. Arno is nog in Kameroen, die moest de school daar eerst afmaken. Martien is op kamp, dus we hebben alleen Julian nu bij ons. Maar dan ziet u toch nog een beetje dat zij het ook naar hun zin hebben daar. Ja, wij voelen ons dus zeg maar als het kuikentje in Gods hand daar.
Alle taxis zijn geel, dus dat is heel toepasselijk om zo'n taxi Gods kuikentje te noemen. Die hebben ook wel wat Gods bescherming nodig, maar het laat ook mooi zien hoe wij ons voelen. Bianca zal die laten doorlopen. En dan sluit ik het even af. Geloof, hoop en liefde, dat zijn de kernelementen die blijven, die wij ook voor ons zien voor de mensen om ons heen in Kameroen. Daar werken we voor. Het blijvende. Het gaat niet zozeer om die woorden in de Bijbel, maar het gaat om wat het doet in het leven van mensen. Dat het heel dichtbij komt. En ik vind het ook heel bijzonder dat namens jullie te mogen doen, daar samen met Bianca in Kameroen. En het brengt voor mij die hele wereld van de wereldwijde kerk heel dicht bij elkaar. En de uitdaging die ik ook bij jullie zou willen neerleggen is, voel je betrokken bij wat God in de wereld aan het doen is. Geloven we ook dat God doorgaat met zijn plan wereldwijd? En in Nederland zien we er vaak zo weinig van. De kerk lijkt leeg te lopen. Maar wereldwijd is God echt heel bijzondere dingen aan het doen. De kerk is aan het groeien. Er zijn meer en meer Bijbelvertalingen gaande. En waar ik nu mee bezig ben bijvoorbeeld, is in een project samen met een aantal anderen nadenken hoe wij meer ondersteuning kunnen geven aan zendelingen uit Latijns-Amerika, uit Afrika zelf, uit Azië. Want de zendelingen komen niet alleen maar uit het Westen tegenwoordig. Ze komen uit de hele wereld en ze gaan over de hele wereld heen. Heel dynamisch. De kerk is groter dan hier in Nederland. En het is een ongelooflijk dynamisch geheel. En als je ziet wat de Heer aan het doen is, dan geeft dat hoop. Dan geeft dat vertrouwen en geloof. En dan kunnen we onze liefde aan Hem voluit uiten daarin. Het blijft een uitdaging om het vast te houden. Maar ik wil jullie vragen om ons ook vast te houden. In gebed. Dank u wel. Oh ja, en het einde is natuurlijk dat uiteindelijk God de eer toekomt. En dat weten zelfs de taxichauffeurs.
We willen jullie heel hartelijk danken voor een prachtig plekje wat jullie ons hier hebben gegeven. Vaak geïnteresseerde vragen en opmerkingen. En met Lily zeggen we dan merci.
We gaan ervan zingen met lied 152, samen in de naam van Jezus, over God die in zijn geest alle talen spreekt en over het uitwissen van grenzen die door mensen zijn gemaakt. 152, 1 en 2. We zullen nu bidden. Bidden voor het werk in Kameroen, waarvan we hoorden. Bidden ook voor het werk in Zuid-Afrika van NGK-zendelingen. Waar ik iets bij wil vertellen op verzoek van de zendingscommissie. Dominee Kruger, Frits Kruger, die daar werkt, heeft al een hele tijd geen stem daar. Betekent dat hij ander werk moet doen dan hij zich had voorgenomen. En toen hij op een verlofperiode in Nederland was, merkte hij tot zijn stomme verbazing dat zijn stem terugkwam. En terug in Afrika was hij weer weg. En u begrijpt wat dat voor verwarring geeft bij een man die dit beroep dominee gekozen heeft omdat hij wou spreken. En Kruger denkt nu, wat moet ik doen? Als ik naar Nederland ga, kan ik misschien mijn eigenlijke werk weer doen. Maar in Afrika trekken ze aan me omdat ze me hier zo nodig hebben. En de Afrikaanse jonge kerken zeggen, we hopen zo dat dominee Frits Kruger blijft. Maar we begrijpen dat hij, nu hij weet dat hij elders zijn stem weer krijgt,
een enorm dilemma heeft. Daar zullen we ook voor bidden. En we bidden voor komende vrijdagavond. Hier ons bescheiden plekje. Spiritualiteit en onze gasten. Zullen we bidden. Vader in de hemel. Zoals Nelis en Bianca vertelden en toonden. Wat geloof en hoop en liefde in Kameroen betekenen. Daar worden we warm van en blij. En daar danken we u voor. En dat geeft onszelf ook weer zo'n hoop en moed. Uw werk is dus echt niet te keren. En uw liefde is zo breed en zo diep. En er verandert dus werkelijk wat in een land waar het evangelie het hart binnenkomt. We danken u voor Nelis en Bianca zelf en hun gezin. En dragen hen samen met al die anderen aan u op. Juist ook denkend aan wat we hoorden over dat zweten en dat moe worden. En die irritaties die er daar ook kunnen zijn. En het taaien soms. En dat je zo'n ontzettend lange adem nodig hebt. En die vraag die steeds weer opspeelt, is het waard? Heer, dat u door uw machtige geest hen alle blijven inspireren en dragen en moed geven. En zegent u ook Arno en Martine en Jurjan. En we danken u dat ze het naar hun zin hebben in Afrika. En dat ze er zelf ook aan groeien in hun leven en in hun geestelijk leven. Wilt u bij dominee Frits Kruger zijn en bij de jonge kerken in Afrika waar hij werkt en helder inzicht doen groeien in wat wijs en goed en naar uw wil is en wat heilzaam is. En in die dubbelheid waarin ze nou zitten iets brengen van ontspanning. En uw weg met hen gaan. Een weg die ergens toe leidt. Die heilzaam is voor iedereen. En wilt u bij ons zijn als we nadenken nog over gasten die geïnteresseerd zijn in thema spiritualiteit. Of we ze durven uitnodigen om naar onze kerk te komen. En ze met hen te delen hoe dat bij ons is. Heer, wilt u de voorbereidingen van die avond en de avond zelf zegenen, erbij zijn en het doorademen met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Diaken Marcel Dijkstra leidt de collecte voor u in.
Namens het Thuisfrontcomité van Nelis en Bianca mag ik nog iets zeggen over. Nelis en Bianca hebben al iets verteld over hun werkzaamheden in Kameroen. Maar als u nog vragen hebt, dan kunt u hen straks altijd aanspreken, want ze blijven hier nog even bij ons hier in de gemeente. En ook de komende maanden, ze zijn nog. Tot met eind juli, is dat correct? Dan zijn ze hier in. Ze verblijven in Vessem. In het koetshuis bij de familie Peten. En als u graag nog een keer bij hen op bezoek wil komen. Of u wilt graag dat u nog een keer bij u op de Bijbelkring. Of hier in de gemeente. Dan willen ze graag ook bij u komen. Het thuisfront, als u meer wil weten. Dan ligt er een folder in uw postvak. Neem hem mee, lees hem door. Er staan ook een lijstje met contactpersonen van mensen hier uit Eindhoven. In Eindhoven zijn twee personen die het thuisfrontcomité vormen namens het thuisfrontcomité het contact zijn. Dat zijn Martin Hartman en dat ben ik. En er zijn nog een aantal andere mensen, want er zijn drie kerken die Nederlands en Bianca uitzenden. Het Nederlands en Bianca heeft al aangegeven dat ze daar heel veel werk verrichten en dat ze uw steun echt hard nodig hebben. Uw steun in gebed en ook een beetje in praktische zin. U hebt al heel veel bijgedragen door eigenlijk ook de inrichting van het koetshuis mogelijk te maken. Maar om het werk voor te kunnen zetten gaan we nu collecteren, zodat zij de komende jaren het werk in Kameroen kunnen voortzetten. En ik vraag u eigenlijk een grote steun daarvoor. Dan gaan we daar nu voor collecteren.
Wij zingen nu ons laatste lied, dat is Psalm 89, vers 5 en 6. Een loflied op de kracht en de grootsheid waarmee God zijn wereld leidt naar zijn doel. 5 en 6 van Psalm 89 zingen wij nu.
De genade van de Heer, Jezus Christus, de vorst van onze vrede. En de goedheid en de trouw van onze Vader in de hemel. En de gemeenschap en inspiratie van de Heilige Geest. Zij met u en jullie allen.